niet zomaar Piet Lombaarde, want ik heb op internet voor zijn naam prof Dr. Irrg zien staan. Meneer Lombaarde, u bent professor, architect.
Ja, ingenieur-architect, ja.
Ja, ja, ja. En u hebt ooit een artikel geschreven over de man die het stadspark in de 17e eeuw...
Ja, dat was voor het Nationale Biografisch Woordenboek, ja.
Ja, maar was er niet ook een artikel, Eduard Keilig, in de landschapsparken in België?
Ja, dat was voor een tijdschrift Groen Contact, ja. Ja.
Dus u weet er alles van. En u bent ook lid van het beschermcomité SOS Red het Stadspark.
Zeggen, ik ben daarbij betrokken geweest. Ik wist dus niet dat dat bestond. Maar door een vergadering die er begin december door de stad ingericht is, ben ik daarbij betrokken geweest. En daar heb ik dus voor het eerst gehoord dus over de plannen van de stad Antwerpen.
Ja, en u vindt het belangrijk dat het stadspark blijft zoals het is?
Wel, ik denk van wel. Het is een heel belangrijk, het is ook een stadspark. Het is een uniek park, zelfs op Europees niveau. En het is al bijeen, de meest essentiële elementen zijn nog steeds bewaard. En het is natuurlijk jammer genoeg de laatste jaren niet zo optimaal onderhouden. Het heeft dus enorm veel onderhoud en natuurlijk ook hier en daar... reconstructie en natuurlijk zeker restauratie nodig, ja.
Ja. U zegt dat het een uniek park is, maar meneer Keilig heeft in der tijd toch 100 parken en tuinen in België aangelegd. Is daar dan niks van bewaard,
nee,
het Ter Kamerenbos in Brussel?
Ja, wel, ja, het is dat juist. Dus die 100, de meeste van die parken en tuinen waren privéparken.
Ja, het park van Laken.
Ja, onder andere, maar heel veel ook in Wallonië en in Waals-Brabant, dus Brabant zelfs, algemeen. Maar de meeste daarvan zijn verdwenen. Er zijn er wel dichter bij ons. Bijvoorbeeld heeft hij ook meegewerkt aan het park van Hingenen.
Ah, ja.
En ook in het kasteel Kijk Uit. Het kasteel dus van de Van Havres, daar heeft hij ook aan meegewerkt. Maar de openbare parken zijn dus toch wel, ik zou zeggen, het meest bijzonder, omdat Keilig uit Pruisen kwam, Berlijn. En daar was zij leerling dus van Peter-Joseph Lenné, die op dat ogenblik dus de belangrijkste tuin- en landschapsarchitect in heel Europa was. Hij heeft daar aan Charlottenburg meegewerkt, samen dus met Lenné. En hij is dan naar België gekomen, hier in de gunst dus van koning Leopold II geraakt. En op die manier is zij bij zeer veel private parken en tuinen betrokken geweest. Maar dan ook dus bij de aanleg van het Koninklijk Park in Brussel. Leopold II heeft ook gevraagd om een openbaar park voor Laken te maken. Dat is ook een van de mooiste realisaties van Keilig en ook zeer goed bewaard. Dan heeft hij de wedstrijd gewonnen voor Ter Kamerenbos in Brussel. En naar aanleiding daarvan heeft men hem ook gevraagd om mee te doen aan de wedstrijd in Antwerpen.
Ja, en in Oostende het Maria Hendrika Park.
En in Oostende heeft hij dan, dat is later, ja, is hij betrokken geweest bij de aanleg van het Maria Hendrika Park, dat dan nadien door een andere, een Fransman dan, Lainé, ook verder vergroot is. Ja.
Goed. Dus het heeft een grote historische waarde.
Het
is er dan
heeft een enorm historische waarde, ja.
Ja, maar een botanische waarde ook, heb ik...
Ja, er zijn dus meer dan 30 verschillende plantensoorten. Er zijn ook wat, heel wat uitheemse bomen, inheemse. En dat is juist ook het bijzondere bij de Duitse tuin- en landschapsarchitecten. Zij hadden dus een enorme kennis van de plantenwereld, de botanische wereld. Linnaeus en zo, dat was haar natuurlijk een van de meest gekende namen. En zij konden dus zeer vakkundig, zij wisten ook welke karakteristieken dat die bomen hadden, dus welke kleuren, wanneer zij in volle bloei stonden enzovoorts. En zij konden dat dus op een unieke manier ook dus met het landschap verenigen. En zeker zo ook met een glooiend landschap. Dus daar zijn ze echt de grootmeesters in.
Ja, op de gebouwfiche van het Stadspark bij het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed las ik het gevarieerd bomenbestand is zeer waardevol.
Ja, ja, ja.
Nu hebben jullie ook enig idee van de functie van het Stadspark in de fijnstofmaterie. Ik heb een rapport gevonden van de stad Den Bosch uit juli. Ja. Waar staat dat fijnstof best geneutraliseerd wordt door hoge bomenconcentraties dicht bij de bron van de vervuiling. En dat volwassen bomen ook veel efficiënter zijn in het verwijderen van fijnstof dan jonge bomen.
Ja, dus daar ben ik zelf persoonlijk dus zo niet mee bezig. Dat is eigenlijk, ik zou zeggen, mijn vak als dusdanig niet. Maar dat klinkt allemaal zeer vanzelfsprekend. Het is ook zo dat we vanuit die hoek ook enorm vlug steun gekregen hebben. Nu, dat is ook niet verwonderlijk voor Antwerpen, omdat er in Antwerpen algemeen is er zeer weinig groen. En natuurlijk het minste groen dat men dan ook wegdoet, ja, dat is toch, daar is men dus enorm gevoelig aan, ja.
Ja, zoals het Kielpark.
Ja, en dan ook denk ik aan het rondpunt van de Belgelei, waar dus ook nog paardenkastanjes waren van meer dan 150 jaar oud. En die heeft men dus in het jaar 2000, heeft men dus allemaal gerooid.
Maar die werden toch vervangen, hè? Of?
Die werden dan inderdaad toen vervangen. Dus te zeggen, daar was eigenlijk geen bouwvergunning voor. Want voor een groep van bomen had de stad een bouwvergunning nodig. Die hadden zij niet. Dan zijn de werken stilgelegd. Zij willen die eerst, geloof ik, door Lindes vervangen. Dat mocht dan niet van monumenten en landschappen. Het moesten terug paardenkastanjes zijn. Maar een paar jaar nadien heeft men al die paardenkastanjes dus opnieuw gerooid. Heeft men vervangen door boompjes. Aanvankelijk had men bomen beloofd, men noemde dat millenniumbomen. Dat zijn bomen met een diameter van toch al 30 centimeter. En nu zijn we dus 8 jaar nadien en nu hebben wij nog steeds, en het zijn dan, ik geloof, uitheemse boompjes met een diameter van 6 centimeter.
Oei,
dus dat rondpunt is eigenlijk één groot maanlandschap geworden.
Het zal voor het volgende millennium zijn misschien.
Heb je?
Het zal misschien voor het volgende millennium zijn.
Wel, dat zal het inderdaad, dat zal misschien, ja, maar dan zal het misschien weer zo slecht onderhouden zijn dat ze terug moeten gerooid worden. Dus dat is een eeuwig probleem, het onderhoud van bomen, van groen. Zeker dus voor oudere bomen, gelijk in het stadspark, maar ook dus voor de Harmonie, voor het Albertpark enzovoorts. Dat vraagt enorm veel onderhoud.
Dat schijnt een algemeen probleem zijn, hoe wij met de staatsdiensten die daarvoor verantwoordelijk zijn. Ja. Dat is toch een probleem dat al lang bestaat, het rooien van bomen, bijknippen en hoeven.
Ja, dat is het is te zeggen, waar ik woon is er hier ook een boom van meer dan 150 jaar oud. Dat is ook een kastanjeboom. En daar zijn al heel wat discussies geweest hoe men daar moet mee omgaan. En inderdaad, dus de beste manier is van zo min mogelijk verminkingen aan te brengen. Mm-hmm. Omdat de takken die op verminkte stammen teruggroeien, die zijn zeer broos en die vallen zeer gemakkelijk af. Wat natuurlijk onverantwoord is aan zo'n druk kruispunt, gelijk aan het rondpunt op de Belgelei. Maar dus was men daar misschien voorzichtig, maar dan moet je regelmatig snoeien. Dus niet ene keer om het jaar, maar veel meer. Zelfs 2 keren toch wel aan te raden.
Goed voor de weg.
Dat vraagt veel geld natuurlijk en veel investering. Ja.
Ja, ja. Welke acties zijn er tot nu toe gevoerd om de mensen te sensibiliseren over wat er met het Stadspark zou kunnen gebeuren en zou moeten gebeuren?
Ja, er zijn dus al heel veel acties. Ik denk dat de grootste actie is toch wel hetgeen dat mevrouw dokter Bea Hansen gedaan heeft. Dat is dus eigenlijk een website opgezet waar men dus alle ontwikkelingen, ze zijn volgens mij te veel om op te noemen, er is een open brief geweest, daar is een soort klacht geweest dus tegen eigenlijk de enquête, of niet de enquête op zichzelf, maar de formulering door de stad van het enquêteformulier voor dus de meningen te kennen van de mensen rond het stadspark. Daar zijn initiatieven geweest in het park zelf, er zijn er heel veel geweest, ja.
En staat er nog iets op programma?
Normaal wel. Ik heb zelf ook een aantal zaken in mijn achterhoofd. Ik zou het ook op internationaal vlak willen spelen, omdat het zo dus eigenlijk zo'n waardevol patrimonium is van de stad en waar dus volgens mij jammer genoeg de stad eigenlijk dat op een beetje een ongelukkige manier heeft aangepakt, ook in de communicatie, waardoor dat er een aantal, denk ik, ook verhoudingen verzuurd zijn. Ook op het vlak dus van het buurtcomité zelf.
Ja.
Wat ik zeer betreur, want het buurtcomité, dus Harmonie Klein-Antwerpen, heeft al zeer goede dingen gedaan. Maar op het ogenblik natuurlijk dat de stad zegt, kijk, dat is een park waar het district zich mee bezighoudt, ja, dan zijn we verkeerd bezig, want het is een stadspark, het is een historisch patrimonium, dat eigenlijk, ik zou zeggen, bijna per ongeluk nog niet als monument erkend is, omdat men nooit dacht dat dit hier zou gebeuren. En daar hebben we heel wat brieven over gekregen van mensen die toen, dus in de jaren 60, de brug hebben laten beschermen. En die kunnen dus niet geloven wat er nu bezig is.
Dus enkel de brug is beschermd?
Enkel de brug is als monument beschermd.
En nu zou het hele stadspark graag als cultureel erfgoed?
Wel, het probleem is een beetje dat men zich toch ook zou moeten richten naar hetgeen er internationaal gebeurt.
Ja.
En internationaal heeft het ICOMOS een charter dus van Firenze goedgekeurd.
Kunt u even toelichten wat het ICOMOS is?
Ja, dus het ICOMOS, International Commission of Monuments and Sites. Dat is een internationale vereniging die zich bezighoudt dus met monumenten en dus eigenlijk en tuinen en landschappen. En die zijn dus ook afhankelijk van de UNESCO. En ze hebben dus het karter van Firenze laten goedkeuren. Is een uitloper van het karter van Venetië, dat algemeen over de monumenten gaat. Maar het karter van Firenze, dat gaat specifiek dus over de historische tuinen en parken. En in artikel 1, als we dat dus bekijken, het is wel eenmaal in het Engels, ik zal het wel vertalen, want ik heb het hier bij mij liggen, wel daar staat als het dus architecturaal en plantaardig of van grote interesse is voor het publiek en ook dus een historisch natuurlijke waarde heeft, dan is het dus nodig dat men het als een monument beschouwt. Men weet dus dat een tuin of een landschap een levende materie is. Vandaar dat men dus zeer strikt moet vastleggen dus wat in zo'n levende materie kan voorkomen. En er zijn ongeveer een 20-tal artikels dus die daarin opgenomen zijn waar men moet mee rekening houden. Dat is natuurlijk met de plantengroei, de historische architectuur die erin voorkomt, de gezichtspunten, de kijkassen, het water, enzovoorts, enzovoorts.
Ja, zijn er parken van Keilig die wel erkend zijn als...
Ja, er zijn er onder andere in Oostende, in Brussel ook... die zijn ook erkend, ja.
En andere parken in dezelfde stijl internationaal?
Ja, dus daar zijn zeer mooie voorbeelden natuurlijk. Hè. Dus het, ik zou zeggen, iedereen die twijfelt nog aan de waarde van Keilig en van heel die Pruisische school van tuin en landschappen, die zou dus naar Berlijn moeten gaan. En ten westen van Berlijn, daar hebben we dus heel het landschap van de Havel, dus dat is die grote rivier naast Berlijn. En dat is dus zijn hectaren en hectaren, dat spreidt zich uit tot in Potsdam. En daar hebben we het ene grote park in landschapstijl naar het andere. En dat is een feerieke omgeving, dus van tuin- en landschapsarchitectuur, dus van de leermeester van Keilig Lenné. En dat is één groot beschermd gebied, dat echt als een van de mooiste tuinen- en landschapsgebieden in, ik zou zeggen, in de wereld gekoesterd wordt. En het merkwaardige is natuurlijk hier dat we een leerling hebben, dus van die Lenné, die dan op amper een oppervlakte van 14 hectare gaat hij dezelfde waarden en kenmerken van die landschappelijke stijl met die romantische elementen gaat hij echt perfect toepassen.
Hoe staat u dan tegenover het idee dat het park zou moeten gaan voldoen aan moderne behoeften?
Wel, daar is dus één groot probleem. Dat is, men is die behoeften gaan concentreren en bijna gaan herleiden tot actieve sport. En volgens mij zijn er nog altijd iets als primaire en secundaire behoeften. De primaire, dat zijn zaken die we doen. En de secundaire, dat zijn de zaken die wij voelen en waar we in het leven ook mee omgaan. En die secundaire, die komen, en dat is ook eigenlijk de reden van het bestaan van die romantische parken. Die romantische parken zijn in de eerste plaats gericht op die secundaire behoeften. Dus als je daar nog extra nieuwe primaire behoeften gaat in onderbrengen, dan gaat je automatisch botsen. Dus met het park als een cultureel erfgoed.
Dus u ziet de sportfuncties liever in nieuwe parken geïntegreerd, eventueel?
Ten eerste is er al sport in het park. Dus ik zou zeggen, vertrek daarvan en ziet dat men dat zo rationeel mogelijk kan gebruiken. We moeten de sport die er nu voorzien is, moeten we daarom niet afschaffen, verre van. De sport mag er zijn. Maar een tweede zaak is, men moet heel goed eerst het park begrijpen voor men eraan denkt om daar dus nieuwe sportmogelijkheden in te ontwikkelen. Het park is zeer klein in oppervlak. Het is eigenlijk, het is heel broos ook. Sporten vandaag ook vragen grotere oppervlaktes. En ga dan op zoek dus meer naar de rand van de stad, waar dat die sportactiviteiten ten volle dus tot ontplooiing kunnen komen.
Wat ziet u graag wel met het budget gebeuren in het stadspark? Een historische bomenroute of iets dergelijks?
Dat zou allemaal kunnen. Ik denk ook wat men ook soms doet met zo'n parken, dat is daar ook iets educatief in onderbrengen. Ja. Daar is nog altijd geen sprake van. Maar dat zou dus perfect kunnen, zoals men dus ook aan het Rivierenhof gaat doen. Daar komt ook een hele educatieve stand. Men zou daar ook iets voor kinderen kunnen doen enzovoorts. Daar zijn zoveel mogelijkheden, andere mogelijkheden, dan alleen maar die actieve sport. En ik zou zeggen, laat vooral dus de gevoelige groepen in de maatschappij, dat zijn dus de kinderen, en aan de andere kant ook de ouderen, want dat zijn eigenlijk degenen die misschien het meeste aan dat park op dit ogenblik hebben. En dat zien we ook dus uit de brieven die ons toekomen. Laten we eigenlijk vooral voor die groepen iets gaan doen.
Ja, en de konijntjes?
Ja, dat is een zeer groot probleem, hè, omdat die konijnen, normaal mogen die daar niet rondlopen. Dat zijn tamme konijnen En de dierenbescherming, denk ik, die zal toch eens moeten onderzoeken.
Ja, ja. Maar niet zo tam dat ze luisteren
nee, dat
en het
nog
park
anders,
vrijwillig
maar
verlaten.
Ze zijn daar ook gedeponeerd door mensen die ze waarschijnlijk niet meer moeten
dat
hebben.
Ja.
Goed, meneer Lombarden, nog veel succes.
Ja, dank u wel.
Het weekend nog.
Ja, goeiedag mevrouw.
Dag.